Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 91 het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouw. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Psalm 91, vers 1 en 5. Daarna luisteren wij uit het Nieuwe Testament, de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe, het 13e hoofdstuk.
Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schaal geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, of dat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlijde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde.
Voordat we samen het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. We zingen nu 141 vers 2. Mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. 141 vers 2. Ons bidden. Heere, onze God, door uw liefde en genade roept u ons bijeen, opdat wij door u zouden onderwezen worden, opdat we u hartelijk zouden dankzeggen en van u begeren het leven tot in eeuwigheid. U hebt ons weer een week gedragen, aan het begin van de nieuwe week, begint u met ons de weg des levens te leren, opdat we in de week die we zijn binnengegaan niet zouden afvallen. niet zouden dwalen, niet zouden struikelen. Heere, geef ons in ons hart de rechte behoefte. Laat ons die indruk voor uw aangezicht mogen meedragen, want anders is bidden geen bidden en danken geen danken. Dat we zonder u niet kunnen leven. Dat we nooit iets goeds kunnen doen zonder de hulp van uw geest. Niet bidden, niet luisteren, niet spreken, niet werken. Dan zijn dan al onze werkzaamheden zonde vastgekleefd. En dan kan niet één van onze werken volmaakt zijn in uw oog. Maar Heere, nu heb u de weg van u af, van boven af, vanuit uw genade weer geopend. Toen u zag dat we alle onze weg verdorven hadden en er niemand was die goed doet, ook niet één toe. Toen hebt ge in uw onbegrijpelijke barmhartigheid de weg naar beneden gebaand. Gebaand in de Zoon die gezond, opdat er weer een weg naar boven zou zijn. En nu bidden we van u, of u ons in die verse en in die levende weg van Jezus bloed een toegang tot uw troon wil geven. Dat we vreemoedigheid in ons hart zouden ontvangen. En we bidden zouden door liefde gedrongen om onze schuld en zonde aan uw voeten neer te leggen. Want er is geen dag voorbij gegaan of het was elke keer weer opnieuw missen. Het was elke keer weer opnieuw zonde op zonde bedrijven, gedachten en woorden werken. En een zondaar kan voor u niet verschijnen, gezij de rechtvaardig God. Wil u ons dan in die weg die ons wijst in het woord, die enige weg, die weg in het bloed van Christus een toegang geven. Dan mogen we beladen en belast, dan mogen we ongeschikt en onbereid door die enige gerechtigheid die bij u geldig is, toch tot uw troon naderen. Dan bedekt u al onze zonden, dan vergeeft u ons al onze overtredingen. Dan ziet u geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Heere, zolang we op aarde zijn, kunnen we dat niet begrijpen. We kunnen slechts van stamelen. We kunnen het biddend geloven en gelovend bidden. Maar doorgronden kunnen we het niet. Dat gij zo goed zijt, dat ge ons aanschouwt alsof we nooit zonde gekend nog gedaan hadden. Wil u ons dat geloof dan schenken, Heere, en wil u het vermeerderen, dat geloof dat door de liefde werkzaam is. Het zal een week zijn van voorbereiding, Heere. Bewaar er ons toch voor dat we niet ziel en lichaam pijnigen om enige verdienstelijkheid bij u te kunnen opbrengen volgende week, als de dis zal zijn aangericht. Bewaar ons daarvoor. Dat is het grootste gevaar. Dat is het aanporren van de duivel. Om ons wijs te maken dat we in deze week toch nog wel iets kunnen toebrengen. Waardoor we aangenaam zullen zijn in uw ogen. Leer ons in deze week dat we niets zijn. Leer ons in deze week van voorbereiding dat we het alleen van genade moeten hebben. Dat we als arme verloren zondaren komen. Om te ontvangen. Uit de volheid van uw genade. En Heere, daarin wordt u verheerlijkt. Want u hebt niets van ons nodig, alsof u iets van ons zou behoeven. Want gij hebt alles gegeven, dat we dan hetgeen gij aan ons gegeven hebt, u mogen wedergeven, alleen met dankzegging. Met dankzegging, zeggende, wat zal ik voor Gods gunsten, met Gods gunsten overlaten, die trouwen hier voor zijn genade vergelden. Dan mogen we met lege handen komen, dan moeten we met lege handen komen. Wil u daar de week van voorbereiding voor gebruiken, in het hart van alle die u vrezen, de kleine met de grote, die van verre staan en die genade bijgebracht hebben, die zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb, maar ook die zeggen, mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen, ach, wanneer wil ze alle begiftigen met die dierbare geest die aan u verbindt, die de zonde doet haten en vlieden en die doet vluchten. Naar die enige schuilplaats, het bloed van Christus Jezus, het kruis van Golgotha. Heren, er zijn er hier ook velen. Die zijn helemaal niet van plan om naar de avondmaal te komen. En die vellen daarmee hun eigen vonnis. Want die hier uw dood niet kunnen, niet willen verkondigen. Niet bekwaam zijn. Niet geschikt zijn. Op welke wijze dan ook. Maar in ieder geval door het ongeloof. Dat weten we zeker uit uw woord. Het is het ongeloof wat scheiding maakt tussen u en tussen ons. Zou u al de zulke dan toch een zegen willen geven. Zulke een zegen dat ze gingen missen. Hetgeen ze missen. En dat er een pijn in haar hart kwam. Om hetgeen ze niet kunnen en toch moeten doen om in de hemel te komen. Om tot eer van uw groot en dierbare naam te leven. Dat ze wenende uit de kerk zouden gaan. Op hun borst zouden slaan. Wee mij. Dat ik zo gezondigd heb. Dat ik het vonnis heb gehoord. Ik ben onbekwaam. Om de dood des Heren te verkondigen. Ik heb een vijandig hart. Ik ben van alle genade ontbloot. O God, wees mij de zondaar genaamd. Dan zou u gewisselijk in deze week nog wonderen doen. Want die zo tot u de toevlucht neemt. Die zult ge van u niet verstoten. Want daartoe zijt u op de wereld gekomen. Niet om rechtvaardigen te roepen. Niet om mensen die zichzelf wel geschikt vinden. Maar om zondaren zalig te maken. Laat dat heilige hem. Dat voor de wereld verborgen is. Wat voor de eigen gerechtigde mens een eeuwige aanstoot zal blijven. Totdat hij in de hel nederzinkt. Maar wat het eeuwige leven is voor alle die u zoeken. Laat dat heilige hem geopenbaard worden. En wil u ons ook vanmorgen zegenen met de zegeningen van dat verbond. Opdat we uw stem zouden horen. Gedenk zo aan ons naar uw barmhartigheid. Een week is voorbij gegaan. We dragen alle zonden en moeite en verdriet aan u den levende God op. U kent ons hart. En we smeken van u door verzoening over. Laat ook vanmorgen de kracht van uw gezegend bloed alles wegnemen. Wat scheiding maakt tussen u en ons. Maak de hemel voor ons open. Sluit de aarde voor ons toe. Geef ons de toegang tot uw genade troon. Want het is mij goed nabij God te zijn. Dat is toch de leus. Dat is toch de levenskreet van al uw kinderen. Die uw genade gesmaakt hebben. Maar heren, we vragen ook voor onze kinderen uw zegen. Al zullen ze niet aan het avondmaal kunnen gaan. Omdat ze nog niet geacht worden zichzelf te kunnen onderscheiden. Je kunt ze wel liefde geven in hun hart. En je kunt ze betrekking daarop geven. Je kan uitgangen van hun ziel daartoe werken. Dat ze in hun jonge jaren, zoals Samuel. En anderen die in hun jonge jaren tot u bekeerden. Begeerden om de Heere te mogen dienen. Om uw liefde te mogen hebben met hun hele hart. Om zonde en wereld prijs te geven. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dan dragen we ook onze zieken aan u op, Heere. Alle die hier niet kunnen komen, de oude vandaag, alle die door uw hand op een bijzondere wijze bezocht worden met ziekten en ouderdomskwalen, wil ze ook daar waar ze zijn, met uw gunst en met uw genade nabij zijn. Die met ons mee mogen luisteren, geef ze ook uw zegen. En die ook daarvan verstoken zijn, ach, u zijt aan al de plaatsen van uw heerschappij. Overal waar zondaren voor u knielen, daar woont u zelf. Daar wordt uw heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Gedenk ook aan uw dienaar. Geef hem helderheid van verstand. Geef hem warmte in zijn hart. Opdat hij door de gloed van Christus liefde ontstoken. De boodschap van uw genade zou mogen aandringen aan het hart der zondaren. Bekeerd en onbekeerd. Opdat er in de hemel blijdschap zou zijn over zondaren die zich voor u bekeert. Dat ook uw volk zich in uw naam mag verheugen. Dat uw grote naam in alles de eer ontvangen zou, we bidden het van uw Vader, van alle barmhartigheid. En we gedenken ook aan die broeder in het bijzonder, die ge weer veilig bij zijn vrouw en kinderen bracht. Het was een verre reis, ge hebt hem ondersteund, ge hebt hem hier gebracht. Hij mag naar de begeerte van zijn hart weer luisteren, naar het woord van uw genade. Wil zo in alle dingen ons tot een God en tot een leidsman zijn. Al onze zonden. Ons uit genade vergeven. En de blijdschap en de vrede der oprechte ons te doen smaken. In het aanschouwen van het bloed. Het bloed van Jezus Christus. Waarop we onze hoop gevestigd hebben nu. En tot in alle eeuwigheid. Amen. De gemeente zingen nu verder van Psalm 105. Het derde en het vierde vers. Psalm 105, vers 3 en 4. Vraag naar den Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaad, en wilt zijn straffen gadeslaan. En het vierde, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst hebt genoten, gij Jacobs kinderen die den Heer heeft uitverkoren, meld zijn hier, die, de Heer is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. De derde en het vierde vers van de 105e psalm. Het is een uren der voorbereiding voor het heilige avondmaal dat we volgende week, zo de Heer het geeft, in het midden der gemeente willen bedienen. De tekst tot de preek die wij vanmorgen willen doen is in 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. Vers 1 en dan het laatste gedeelte van het eerste vers. En 2 en 3. Dus 1 Korinthe 8. Het laatste gedeelte van vers 1. En dan 2 en 3. De kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten. Die heeft nog niets gekend. Gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, Die is van hem gekend. De tekst spreekt van kennis zonder liefde. En van liefde door kennis. Dus de tekst spreekt, ik zeg het nog eens. De tekst spreekt van kennis zonder liefde. En in de tweede plaats van liefde door kennis. Het is niet de eerste keer dat ik uit de brief van de Korinthe aan u het woord van God bedient. Ik wil dan ook niet in het brede herhalen, maar om een indruk te krijgen van de toestand van de gemeente van Korinthe waarin hij verkeerde, en daar tegenover van de onbegrijpelijke genade van God moeten we toch weer iets van zeggen. Want u weet het allemaal, het is een oud gezegde, de diamant die schittert het schoonste tegen een zwarte achtergrond. Kijk maar, als een juwelier zijn schatten uitstalt, dan zal hij het meest doen tegen die zwarte achtergrond. Dan komen de schittering van het licht het schoonste uit. En zo is het met de genade van God ook. De genade van God schittert het schoonste tegen de zwakke achtergrond van ons verdorven bestaan. De heerlijkheid van Gods genade zal alleen maar geproefd, gezien, gesmaakt, beleefd worden. Voor degene die zegt, o God, wat moet er van mij toch terechtkomen. Van zo'n gemeente, van zo'n mens als ik ben. Dan wordt het in zijn volle glorie ervaren. Niet gekocht door vergankelijke dingen. Niet door eigen gerechtigheid enige voorsprong bij God verkregen. Maar uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roept. Dat zal het einde van zulke dienst zijn. U alleen. U loven wij. En daar komt het erop aan. Want in de hemel zal nooit iets anders gezongen worden dan door u alleen. En dat moeten we hier op aarde leren. Die daar hier op aarde niks van leert, die is ook onbekwaam om het in de hemel te zingen. Want wat we in de hemel daar gaan doen, dat gaan we hier op aarde leren. Wel niet in zijn volle glorie, daar is het onuitputtelijk en onuitsprekelijk. Maar het is wel diezelfde liefde. Het is wel datzelfde geloof, al is het daar dan zonder mate. Maar het is diezelfde genade van God. Paulus kan zeggen dat hier de voorsmaken van het eeuwig zalig leven geproefd worden. En om nou tot met vrucht voor onze eigen ziel het heilige avondmaal des Heren te mogen houden. Tot lof en eer van God, dan zal het ook zo moeten zijn dat we hier reeds dat hemelleven gaan ervaren. Heren, het is alleen genade. Het is niet omdat ik iets gedaan heb wat me nou geschikt maakt, geschikt doet zijn om uw dood te gedenken, te verkondigen. Maar het is alweer en alleen maar uw genade. Want de duivel die is ook altijd bezig op verschillende manieren. In die week van voorbereiding voor al, dan is die altijd maar bezig, moet hij maar eens opletten. Om ons in een keurslijf te dwingen. Pas op dat je deze week nou geen gekke praat doet. Pas op dat je deze week nou niet te hard lacht. Pas op dat je deze week nou alles precies in het maatje laat passen. Pas op dat je deze week, nou, ga maar verder. Hele boeken vol kan hij ons voorwijzen. En dan doet hij dat, opdat het offer van Christus voor ons waardeloos gemaakt zal worden door onze eigen gerechtigheid. Zullen we dan maar op ons leven? Net alsof er geen week van voorbereiding is. Net zo leven zoals alle andere weken. Nee, geliefde, de week van voorbereiding heeft een doel. En welk doel? Wel dit doel.
dat we in die week van voorbereiding gaan beseffen wie wij zijn en wie God is. Zonder kunsten, zonder fraai, zonder eigen gerechtigheid, zonder levensverbetering, zonder wortel. Dat we deze week zouden zeggen, Heer, als het nou een zondag, het nachtmaal is, het avondmaal is, dan kom ik aan dat avondmaal gevlogen, gevloden, getrokken door uw liefde. En ik kom daar als een mens die belijdenis doet, diep uit mijn hart, dat ik een zondaar ben, die alleen maar door genade zalig kan worden. En als dat nou de vrucht is van de week van voorbereiding, dan is het prachtig. Dan is het God tot eer en dan is het uw ziel tot een troost. Want Christus ontvangt niets liever en niemand liever dan zondaren die dat voor hem van harte zijn beleiden en kennen. Hij zegt het toch? Hij zegt het toch? Ik ben niet in de wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren zalig te maken. Dus probeer nu in die week van voorbereiding geen trapje te beklimmen. Dat gaat toch niet. Dan duikelt u toch aan. Of u komt er als een farisee. Maar tracht nou in deze week van voorbereiding u zo te zien zoals God u ziet. En probeer nou God te zien zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Niet als een helpend God die u dan het laatste treetje nog wel op zal trekken. Maar als een God die u uit nood en dood verlost. Als een God die altijd weer dezelfde is, genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid, voor grote zondaren. En als u nou zo uw ziel voorbereidt, dan zult u niet ongetroost volgende week aan dat avondmaal aanzitten. Dat zeg ik u, in de naam van de Heere, want daar is hij op de wereld gekomen. Hij kan zijn eigen woord niet verloochenen, om zondaren zalig te maken. Een blik opnieuw, zei ik, in het leven van die gemeente van Korinthe. Het kan een gemeente geweest zijn in het jaar 1990. Het kan de gemeente van vandaag geweest zijn. Alle ongerechtigheid was er in die gemeente te vinden. Als u het nagaat, dan vermaning tegen verdeeldheid, waarschuwing tegen hoogmoed, zedeloosheid van de gemeente, rechtszaken tussen broeders, verkeerde gedachten over het huwelijk, verkeerde gedachten over het eten en drinken, enzovoort enzovoort. Je kunt dus zomaar de opschriften van de hoofdstukken die ik u nu allees voorlees. Daar zeg ik, is er nou met zo'n gemeente nog iets te doen? Kan God nou met zo'n gemeente nog iets doen? Kan Paulus nou werkelijk zeggen dat hij in deze gemeente het avondmaal kon bedienen? Dan zou je toch zeggen, Paulus, wacht alsjeblieft een paar jaar. Wacht alsjeblieft een paar jaar. Want hoe kun je nou in zo'n gemeente, waar het zo'n grote warboel is, met een vrijmoedig hart het avondmaal des Heren bedienen? Ja, geliefde, dat kon Paulus wel. Weet je waarom? Wel, Paulus was zelf de grootste der zondaren geworden. En God had hem barmhartigheid gegeven. En als je zelf als een zondaar met God verzoend wordt, dan kan het voor die andere zondaar ook. En dan zal je met al de liefde van Paulus hart, de liefde van Jezus Christus, die verwarde gemeente, die verstrooide gemeente, die gemeente met zoveel zonde, toch lief hebben als de gemeente van de Heere Jezus Christus. En dan zal je met alles wat in je is zoeken om die gemeente te behouden als de bruid van Christus. Daarmee is hij nu ook bezig in deze eerste en tweede zendbrief. Korinthe, ik heb het een paar weken geleden gezegd, was een zeer rijke handelsstad. Het cultuurcentrum van het oude Hellas, dat is Griekenland. Door Caesar, u weet wel die grote Romeinse keizer, de ster van Hellas genoemd. Dus we zouden zeggen, de schitterende ster van Griekenland. En die Caesar, die wist er iets van. Het was een stad van leven en genot. Volop. De godinnen, Venus en nog anderen, vierden er hun gezegende tijden. Godsdienst bij de vleet. Het was het paradijs van de duivel. Dat was Korinthe. En God heeft in die gemeente, in die stad zijn gemeente geplant. Het woord van God is daar gekomen. En er zijn mensen tot God bekeerd. Ja, geliefde, God durft wat aan. Hij is zeker van zijn overwinning. De duivel is al gebonden. Hij kan niet verder gaan als de God hem laat gaan. En hoe dat de wereld ook brandt. En hoe dat de goddeloze wereld ook in Nederland. Ook in Terneuzen. Hoe dat die losbreekt en losbrandt op allerlei wijze. God gaat glorieus zijn gang in het midden van deze wereld. En hij haalt zijn gemeente bij elkaar. Tot de grote dag die komt. En daar kan geen dood en geen duivel enige verandering in aanbrengen. Daar kan al de goddeloosheid van Terneuzen en van Nederland en van Europa en van de hele wereld geen verandering in brengen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Als we daar nou vanuit gaan, dan hoeven we niet ineen te krimpen als we zoveel zonde en ongerechtigheid zien. Zoveel verkeerde dingen zien. Zoveel twist en tweedracht zien. Dan hoeven we niet te vrezen. God heeft ons vergeten. En God heeft ons verlaten. Dan zegt de Heere ook van deze gemeente in Korinthe. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten. Een moeder degene die ze gebaard heeft. Ja, schoon deze vergaat. Het is mogelijk. Maar ik zal u niet verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren. Die zijn steeds voor mij. Ik zie steeds de tekening zoals de architect zijn schets maakte in zijn handpalm van het gebouw dat hij je wees. Zo zegt God, zo is het gebouw van mijn gemeente in mijn handpalmen gegraveerd. En die muren die zie ik elke keer voor mij. Ik zie de omtrek van de kerk. Ik zie de namen geschreven van degene die ik lief heb. En de duivel die zal ze niet uit mijn hand drukken. Ik heb de prijs betaald. Ik heb het offer gebracht. Ze zijn mijne. Dat betekent het. En in dat vertrouwen. En met dat geloof mogen we de week van voorbereiding ingaan. Ook in onze gemeente. Daar werden avondmaalsdiensten gehouden. En daar was het ook al treurig gesteld. Aanvankelijk was het allemaal zo heerlijk. Die eerste weken, maanden, jaren. Ze deelden de goederen onder elkaar. Ze zaten bij elkaar aan de maaltijd. Ze bleven dagen bij elkaar. Om de lof van de Heere te zingen. Ze hadden eerst hun liefde maaltijden. En daarna hadden ze het avondmaal. Maar na verloop van wat tijd was daar verschil in gekomen. Het was niet meer zoals het in het begin was. Dat gebeurt nogal eens. Als de eerste liefde wat verkoeld is. Dan komt de mens een ellendig bedorven bestaan weer te verknoeien. Wat God zo heerlijk heeft ingesteld. Het was daar ook zo. Daar zaten een klompje rijke mensen. Die konden het goed doen. Die hadden er vlees en de kaas en de koek en weet ik wat meegebracht. En er wijn. En die zaten te drinken en te eten en te kletsen. En daar zaten er aan de andere kant een groepje. Die zaten zo met een schuin oog naar die welvoorziene dis te kijken. Die zeiden, die mensen kunnen het doen zeg. Dan zullen wij het maar met de droge boterham doen. Want meer hebben we niet. Zo ging dat. Die liefde maaltijden, ze namen haar eigen eten en haar eigen drinken en die anderen die zaten toe te kijken. En dan gingen ze, als ze dan klaar waren, dan gingen ze samen heel broederlijk rondom de avondmaalstuftafel zitten alsof er niks aan de hand was. En dan waren er zelfs bij, zegt Paulus, die hadden een glaasje te veel gedronken. Het gebeurde wel, dat ze zomaar dood aan de avondtafel zitten, aan de avondmaalstafel vielen. Verschrikkelijk. Ja, zo ging het. Staat de Bijbel. Sommigen slapen. Daar staat er in de kanttekening. De slaap des doods. Ze vielen zomaar dood. God hield gericht aan die tafel. En in plaats dat die mensen zich nou met hun hele hart tot God bekeren. En al hun schandelijkheden uit de gemeente wegdeden. Moest Paulus ze uitdrukkelijk daarop wijzen dat het zo niet goed ging. Hij zei, mensen, dat is niet het avondmaal des Heeren houden. Dat is maar net vorm. Dat betekent niks, dat is geen oefening van de gemeenschap van Christus. Dat is niet te gedenken hoe God u lief gehad heeft en in Christus u zijn zoon gegeven heeft om u te verlossen uit uw nood en uit uw dood. En daarom verdwijnt ook de onderlinge liefde. Want als we altijd zouden zien uit hoe grote nood en dood God ons verlost heeft, als we altijd zouden gedenken, ik ben een hel waardig. Ik moest voor eeuwig verloren zijn. En nu is Christus voor mij verloren gegaan. Dacht je dat we dan ooit nog kwaad op elkaar zouden zijn? Dacht je dat er dan ooit nog onverzoende betrekkingen zouden zijn tussen deze en die? Nee, liefde. Dan zou die liefde van Christus ons zo totaal vervullen. Dat we alleen maar konden liefhebben. En zo behoort het te zijn. Daarom vermaant een apostel Paulus deze gemeente. En hij houdt ze dat voorbeeld voor ogen. En dan zegt hij niet, als hij al de zonden van die gemeente genoemd heeft. Dus mensen, je kan dan maar beter geen avondmaal houden. Want in zulke situatie kan je geen avondmaal houden. Nee, geliefden, dan zou de hel zijn zin hebben. Dan zou de duivel de eerste viool spelen. Dan zou die lachen. Nee, zegt Paulus, niet zo. Niet zo. Je moet je tot God bekeren. Je moet weer de eerste werken doen. En wat waren die eerste werken? Wel als een nederige in zichzelf ongelukkige verlorene je lege handen uitsteken tot het offer van Jezus Christus. En genoeg hebben aan de genade van God en daaruit leven. En daarmee leven en daardoor leven. Terug, terug zegt hij. Terug naar die eerste liefde. Terug naar dat begin. Toen je geloofde dat God genadig was voor jou, de ellendige zondaar. Terug naar dat begin. Geliefde, dat zegt God ook. En het was in die gemeente echt niet zoals het behoorde. In het eerste hoofdstuk begint hij al. De een van Paulus, de ander van Apollos, de ander van Cephas, de ander van Christus. Christus stelde ze ook op het lijntje. Gelijk met Cephas en gelijk met Apollos en gelijk met Paulus. Geloof je het van die en zou het bij die wel echt zijn? Maar waaruit hebben deze mensen hun zaligheid geput? Heeft Paulus zijn zaligheid geput uit het spreken van Apollos? En heeft Cephas het leven gekregen uit het spreken van Paulus? Nee, ze moesten toch allemaal hebben van Jezus Christus? Ze waren toch allemaal arm in zichzelf en verloren door de zonde? Ze waren toch allemaal maar bedelaars, zoals Luther zei, ik ben maar een bedelaar. En dan gaat hij spreken in dit eerste hoofdstuk. En dan zegt hij tot die gemeente, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Mooi op, we gaan er straks nog verder op. Hier bedoelt hij niet, ik zeg het aanstonds al, hier bedoelt hij niet zoiets van zalige domheid. Hoe dommer je bent, hoe makkelijker dat het is. Nee, je zal het straks horen. Daar is kennis nodig. Kennis van onszelf en kennis van God. Kennis om aan het avondmaal te gaan. Maar, dan wel een kennis. Kennis die dienstbaar is aan de liefde. Want de liefde is het voornaamste. De kennis, zegt hij, maakt opgeblazen. Dus kennis zonder liefde maakt opgeblazen. Opgeblazen. Je weet wel, er zitten hier nogal wat boeren. Je weet wel wat het is als een schaap of als een koe opgeblazen wordt. Vroeger als jongens, dan hadden we konijnen. En als je dan te veel nat voer voerde, dan bliezen ze op. Dan kregen ze een waterpens. Zo dik en dan gingen ze dood als hij ze geen zeldering voerde. Dan moest hij er gauw wat aan doen. En je weet ook wel, ik heb het ook wel meegemaakt, als je koeien op een verse wei jaagt met een hoop lucerne erop, dan rollen zomaar 10 in 1 nacht rollen de dood. Dan worden ze opgeblazen. Dan hebben ze voedsel dat ze niet verwerken kunnen. Nou, dat zijn beesten. Maar hij gebruikt ook zo'n soort voordeel. Hij zegt, de kennis mag opgeblazen. Dan word je groot, een groot hoofd en zwakke been. En dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. Dan word je doodziek. Opgeblazen. Dan word je doodziek. Als de Heer er niet aan te pas komt, dan ga je dood. Dood in je ongeloof. Dan loop je dood. De kennis maakt opgeblazen. Dat is wat. Dat was daar in die Korinthe. We hebben er straks al iets van genoemd. Is de een veel beter dan de ander. En de een weet het veel beter. En moest kijken. Dan vallen ze elkaar daar in Korinthe niet aan over het stuk van de liefde. Nee. Dan vallen ze zich aan over het stuk van de kennis. Dan weten ze het allemaal beter. De een weet het beter als die. En die weet het beter als die. En die zal er nog eens een keer de zegel opzetten. Want die heeft het nog beter geleerd. En dat is het verderf. Dat is het verderf in de gemeente. Kennis zonder geloof. Dan kan je nog zo goed bedoelen, mensen. Maar dan ga je kapot aan. Dan gaat een gezin kapot aan. Dan gaat de gemeente kapot aan. Dan gaat de kerkraad kapot aan. Kennis zonder geloof. Of geloof zonder liefde. Kennis zonder liefde. Daar sterft alles aan. Paulus die zegt het hier. De kennis maakt opgeblazen. Daar heeft niemand iets aan. Dat verbreekt. Dat verderft. Dat doet stinken. Dat ademt de dood. Maar de liefde sticht. De liefde sticht. Wat is stichten? Dat woord, dat kennen we eigenlijk nog een beetje in een verkeerde betekenis. Zo in de zin van een stichtelijke toespraak houden. Vroeger had je mensen, die waren geen dominee. Maar die mochten dan toch wel een woordje spreken. En dan zeiden de oude mensen, hij kan toch een stichtelijk woordje spreken. En dat bedoelden ze dan mee. Nou, het was wel geen preek, maar het was toch een woordje naar het hart van het volk. Hè? Je kon er toch echt wel naar luisteren. Dat wordt hier niet bedoeld. Als er staat de liefde sticht, dan wil dat niet zeggen, nou ja, het is wel mooi dat het erbij is hoor, wel leuk, het is het voornaamste niet, maar het is toch wel aardig dat het erbij is. Nee, stichten betekent hier letterlijk bouwen. Zoals de stad gesticht is door die gebouwd is, muren op, huizen gebouwd, hij is gesticht. De stad is gesticht door die, zo zeggen wij de geschiedenis. Nou, zo is het de liefde die sticht. De liefde die bouwt. Alleen de liefde. En ik zeg niet dat het geloof niks te doen heeft. Maar het geloof is de handlanger. Het geloof die draagt de stenen aan en de specie om het gebouw te bouwen. Maar de liefde bouwt. De liefde sticht. Dat doet alleen de liefde. Daar is de liefde voor. Verenigd. Bouwt op. Versterkt. Houd elkaar vast. Geef een band aan God. En geef een band aan elkaar. In dat hooglied der liefde. 1 Korinthe 13. Wat we straks expres samen gelezen hebben. Daar zegt Paulus zulke dingen. Zulke dingen dat je zegt. Werkelijk waar. Hij zegt. Zonder de liefde. Al gaf ik. Ik noem er maar een enkel. Al gaf ik mijn lichaam over. Om verbrand te worden. En ik had de liefde niet. Dan waren ik niets. Hij zegt niet. Dan kan het toch wel eens. Dan kan toch wel eens een beetje genade zijn hoor. Kan je toch wel een kind van God zijn hoor. Hij zegt dan was ik niets. En wat is er minder dan niets. Al gaf ik mijn lichaam over. Om verbrand te worden zegt. Ja. Als we met ons hoofd regeren. Alleen met ons hoofd. Zonder ons hart. Dan zijn we. Verwoesters. Dan doen we niks anders dan breken. Als de liefde van God niet op de troon zit in ons leven, dan zijn we onbekwaam tot enig geestelijk goed. Laat al die bedweters maar komen. Laat al die beterweters het maar zeggen. Toon ze, toon maar uw liefde. Toon maar, laat me zien hoe lief u bent. Dan zal ik met u spreken, dan zal ik uw woorden geloven. Maar bittere haat en opstand en tegenstand tegen God en tegen Christus. Omdat de natuurlijke mens het ene niet kent. Wat alleen maar geldig is bij God. Hij kent de liefde niet. Hoofd vol met verstand, dat kan. Wijsheid, eigen wijsheid, dat kan. Maar lees nog eens wat Paulus zegt. Zo ware ik niets, zegt hij, niets. Dus luister nu goed. Als er mensen zijn die zeggen, maar ik weet het veel beter. Volgens mij is het. Dan is de eerste vraag die ik u doet. Kent u de liefde van Christus? En als je de liefde van Christus niet kent, blijf dan weg. Of ga daarachter zitten. En zeg, oh God, wees mij arme zondaar genadig. Dan zal God wonderen doen. Als u dat beseft. Als u dat beseft. Maar kom niet vooraan. En zeg niet, ik zal me zeggen, je ook even zeggen. En je zal naar me luisteren. Zoals ik het meen, zo is het. Die heeft het zo gezegd en die. Zonder liefde zijn de dood. Ik als prediker. Als de liefde van Christus me niet drijft, is mijn preek waardeloos. Met al het goede dat ik zou kunnen zeggen. En als u de liefde niet drijft, dan kunt u niet aan het ademen komen. Hoe groot uw hoofd ook kan het moeten zijn. En al ben je dan zo opgeblazen van kennis. Maar zonder de liefde ben je een klinkend metaal. Je maakt wel een hoop herrie. Zoals een luidende schel. Maar je bent waardeloos voor God. Laten we daar eens aan denken. Maar omgekeerd is het ook waar hoor. Ach, al moet ik nou zeggen, Heer, ik weet het echt niet. Heer, het is allemaal zo donker in mijn hart. Heer, het ligt allemaal zo dood. Ik ben niet meer zoals vroeger. Ik heb niet meer die uitgangen uit u, Heer. Die zoete smaak van uw gemeenschap. Dat ik nachten of uren wakker kon liggen en mijn vermakingen had in u. Dat ik op de dag, zo tussen mijn werk door of in de schaftijd of wanneer, aan u moest gedenken. Ik kon niet zonder u, Heer. Nu sleur ik en sleep ik mijn leven over deze aarde voort. En er zijn dagen en er zijn weken dat ik dat levende contact met u mis. Die band der liefde, Heer, ik sterf eronder, is het niet zo? Als je enig kruimtje leven in je ziel ondervonden hebt. Want hieraan kan je de genade Gods kennen. Niet aan een groot hoofd of aan een opgeblazen lijf. Maar hieraan kan je de genade Gods kennen. Dan heb je lief. Want het eerste wat God doet in het hart van een zondaar, dat is zijn liefde uitstorten. Zijn liefde uitstorten. En als hij die liefde in ons hart uitstort, dan gaan we de duisternis zien die in ons is. Dat is het licht wat in onze ziel schijnt. Dan zegt God, kijk eens wat ik voor jou ben. En kijk nou eens wat jij voor mij bent. En kruipen voor God in stof. Zeg, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan zien we onze ongelijkvormigheid aan God. God die altijd goed voor ons geweest is. En we hebben nooit anders gedaan dan zijn wetten overtreden. We hebben onszelf bemind. We hebben ons eigen leven gezocht. We zijn met onze godsdienst bezig gebleven. En we geloofden dat we op de rechte weg waren. Maar als God laat zien wie dat hij is in ons leven, dan kruipen we weg. Dan zeggen we, Heere, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Kent u daar iets van? Daar begint de genade van God door. Niet bang zijn, niet angstig zijn. Kan er allemaal bij komen. Banden des doods en angsten der hel. Maar dat kunnen de huichelaars ook hebben. Die hebben ook banden des doods en angsten der hel. Soms dan gaan ze nog naar de hel ook zoals Judas. Maar dat is niet het kenmerk van genade. Maar het kenmerk van genade is dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En als die liefde Gods in onze harten uitgestort is. Dan verachten we niet het geloof. Dan verachten we niet de kennis. Daar wil ik nu iets van zeggen. Zeker niet. Dan gaan we juist graven en zoeken en vragen en luisteren. Dat bent u wel met me eens. Als u zelf een kind van God bent, dan weet u het. Als God zijn liefde in uw hart uitstort, waardoor u de duisternis in uw leven ontdekt. Dat is het eerste wat je doet naar het woord van God toevluchten. Al zou het 7 avonden in de week kerk zijn, dan probeer je te komen als je er komen kan. Dan probeer je te komen, dan ga je luisteren. Dan zeg je, ik zal horen wat de Heer spreken zal. Ik wil nog meer ervan weten. Heer, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Heer, spreek tot uw knecht, wat ik hoor. Zo is dan het leven van degene die levend gemaakt zijn. Maar zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. En let nou goed op, er staat niet zo iemand iets meent te weten, die weet helemaal niks. Nee, dat staat niet. Daar staat, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Zo iemand meent te weten, meent beter te weten. En dat hoeven nog geen onbekeerden te zijn, dat zegt hij niet. Dat kunnen ook bekeerde mensen zijn. Maar dan kunnen we van die toestanden in ons leven komen. Dat we door ons geloof willen leven. Ik heb het toch beleefd. En de Heer heeft het toch tegen me gezegd. En ik heb die en die oefeningen toch meegemaakt. Ja. Dan menen we wel dat het waar is. En het kan ook wel waar zijn. Maar als het niet door de liefde werkend is. Zo iemand meent iets te weten. Die heeft nog niets gekend. Gelijk men behoort te kennen. En hoe behoort men dan te kennen? Wel. Men behoort zo te kennen, dat men alleen als een arme zondaar uit genade zalig wordt. Zo behoort men te kennen. En de Heere zal niet ophouden in het leven van zijn kinderen, totdat ze die kennis ontvangen. En die kennis, ik zei het in het begin, die kennis is de dienstknecht, de opperman van de metselaar. De dienstknecht van de liefde. Nou staan ze op hun rechte plaats. Door de liefde. Met als een dienaar die de stenen aangeeft, die de specie klaarmaakt. Met als een dienaar het geloof. Dus de kennis van het geloof. Kan je niet missen hoor. Paulus spreekt hier niet gelukkig de domme zieltjes. Die nooit lust hebben in het onderzoek. Die altijd leven bij de eerste beginselen. En die zijn er nogal. Ik heb ze in mijn leven genoeg te veel meegemaakt. Mensen waar ik hartelijk van geloof dat er een beginsel van genade in was. Maar ze blijven altijd vastzitten op hun bekering. En zoals zij bekeerd zijn, zo moet iedereen bekeerd worden. Want de Heer heeft het ze zo geleerd. Ze hebben de Heer lief gekregen. Ze hebben de Heer geloofd. Je moet verder niet praten, want zo is het. En als hij dan zegt, hoeveel minuten in de Bijbel? Ik spreek maar niet over uren. Hoeveel minuten in de Bijbel leef? Hoe lees je in de Bijbel? Hoeveel minuten in je leven? Op een dag lees je in de Bijbel. Ja, na het eten. En misschien nog een stukje voor het naar bed gaan. Maar heb je daar nooit eens behoefte aan? Als je in benauwdheid, in ellende, in moeite, in verdriet. Heb je daar nooit eens behoefte aan om eenzaam met dit boek naar God toe te kruipen? En zeggen, Heer, ik voel me zo ellendig. Wat moet ik toch doen? Hoe kom ik er toch uit? Ik heb geen leven aan mijn ziel. En als je dan de Bijbel dichtlaat. En je gaat luisteren naar wat Jantje, Pietje en Glaasje zeggen. Ja, dan ben je gauw. Dan ben je gauw op de verkeerde weg. Dan ben je al gauw op de verkeerde weg. Want dan is er geloof genoeg. Dat je helpen kan. Maar geloof is door de liefde werkende. En dat gaat alleen in het levende contact. Met onze dierbare God en zaligmaker. De leraar der gerechtigheid. Die door het woord zijner waarheid tot ons spreekt. Dan leren we de ware wijsheid. Want denk erom. Het is heidens om te zeggen. Nou, in je hoofd betekent allemaal niks. Nee, je kan zonder je hoofd niet geloven. Maar als het in je hoofd zit, zit het niet diep genoeg. Dan gaat het niet. Diep genoeg, het is niet door de liefde werken. Maar daarom heb je hoofd wel nodig. Het is niet waar wat Socrates zei. Socrates, een van de grote geleerden die geleefd heeft voor de tijd van Christus. Die zei, ik weet dat ik niets weet. Maar om te weten dat ik niets weet, moet ik weten wat weten is. Ja, dat klinkt nou een beetje geleerd, maar het is heel eenvoudig. Hij zegt, ik weet dat ik niets weet. Maar om te weten dat ik niets weet, moet ik weten wat weten is. En daarmee bedoelde hij eigenlijk, ik heb zo ontzaggelijk veel onderzocht. Want het was een van de wijste mannen van zijn dagen. Ik heb zo ontzaggelijk veel onderzocht. En dan weet ik niks. Maar dat is niet de taal van het geloof. Dat is de taal van het ongeloof. Dat is de taal van de mens die Gods woord niet kent. Die God niet kent. Nee. Dat is niet de taal van de christen. Het is waar. De christen moet ook zeggen. Menigmaal, heren. Ik ken niet. Zoals ik behoorde te kennen. Maar heren. Ik ken u. Ik ken uw stem. Ik heb uw naam. Ik heb mijn naam uit uw mond gehoord. Heren. U hebt uw stem. In mijn hart gegeven. Gesproken door woord. En door geest. Dus ik zeg nog iets. Geen zalige domheid. Geen stil blijven zitten en maar wachten totdat het van de boven komt. Nee, onderzoek het. Onderzoek het in het woord van God. Laat het woord van God u toetsen ook in deze week van voorbereiding. Dat is noodzakelijk. En meent dan niet van tevoren dat u alles al weet. En slaat niet op uw borst en zegt, ik weet het precies wie er aan tafel mag komen en wie niet. Want die heeft niets gekend, gelijk het behoed. Maar zo iemand lief heeft, dat is de bron. Liefde overwint, liefde doet buigen voor God en voor de mensen. Liefde doet ook de zonde haten en verlaten. Liefde doet op de borst slaan en uitroepen, o God, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Liefde doet de voeten van Jezus nat maken. Die vrouw had niet veel praatjes. Die stond alleen in rekening met God. Die stond niet in rekening met Simon, die het heel goed wist. Die stond niet in rekening met al die andere mensen die er aan de tafel lagen. Die zag ze niet eens. Ze deed de deur open, ze keek rond wie er aan tafel lag. En toen zag ze Jezus. En toen ging ze aan de achterkant staan en dan maakte ze voeten nat met de tranen. En ze droogde het af met haar van haar hoofd. Het ging om hem. Het ging om hem. En dan moet u het ook maar doen. Dan moet volgende week, als de liefde tot God in uw hart is, dan moet u niet kijken op die gaat en die gaat niet. En die had ik er ook niet verwacht en die behoort er helemaal niet. En als die er komt, dan kom ik er zeker niet. Dat is goddeloos. Dat is goddeloos. Dat is u zelf in de rechterstoel van God plaatst. En u alle troost beroven die het avondmaal u geven kunt. Maar dan moet je als je aan die tafel des Heren komt, dan moet je met uw ziel maar kijken naar Jezus, waar Jezus is. In dat gebroken brood en in die vergoten wijn, dan moet daar uw blik maar op gevestigd zijn. En dan zal je geen last hebben van al die andere mensen, dan hoeven al die andere mensen geen ja of nee te zeggen. Dan zeg ik, het gaat me om Jezus. Hem zoek ik. Ik wil mijn tranen aan zijn voeten uitschreien. Ik heb verwachting van hem. Ik heb hem horen spreken. Hij spreekt van zaligheid en van redding van verloren zondaar. Daar is het avondmaal voor ingesteld. En die liefde die overwint, die zondares, die wordt niet buiten gestoten. Dan gaat Petrus door die liefde gedreven naar buiten. En daar staat er. En hij weende bitterlijk. Dat zijn ze, geliefden. Daar gaat het over. Zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niet gekend gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft. Die is van hem gekend. Zo iemand God lief heeft. Die is van hem gekend. Daarvan nog een enkel woord nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 97, het zevende vers. 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smart. Juicht vroom om uw lot. Verblijd u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Psalm 97, vers 7. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Gekend. Wij spreken over onze bekenden. Dan hebben we onze familie en onze vrienden.
en onze bekenden. En die bekenden, die staan dan het verste van ons af. Eerst je familie, je vrienden en van je bekenden. Maar in die zin mag je het natuurlijk hier niet zien. Van God gekend, uitgekend. Zo staat het. Die is van hem gekend. Dat is dat diepe kennen. Waar ons woord, of liever het Bijbelse woord, bekennen uit voortkomt. Dat is de allernauwste gemeenschap die er op aarde tussen twee mensen kan zijn. Het bekennen. Eén worden samen, die twee zullen tot één vlees zijn. Bekennen. Kan je dat nou begrijpen? Zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Hier draait u dus om. Hier zegt hij dus, kijk, als je nou God lief hebt, dan ben je door God gekend. Dan heeft God gemeenschap met jou. Door hem gemaakt. Dat stamt uit de eeuwigheid. Nee, we kunnen niet in de eeuwigheid opklimmen om te zien of dat ik de bruid van Christus ben. Maar ik kan het wel in de Bijbel lezen. Wanneer ik met mijn hart dat woord van God lees. En door de geest van God de contact met God ervaar. Mijn God, mijn Jezus, mijn liefste. Dan zegt God, kijk als dat nou zo is. Als iemand God lief heeft, en ik weet het. Daar zijn ook vanwege onze zonden veel belemmeringen. Er zijn vele duisternissen. Daar is veel ontrouw van onze kant. Daar is veel uitdoven van die liefde. Wie zal het met name kunnen noemen hoe dikwijls we God beledigen en van hem wegdwalen. Maar dit is ook waar. Die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad ten einde toe. En nou zeg je natuurlijk, ja maar, hoe kan ik dat nou weten? Nou, dan moet je het niet omdraaien. Dan moet je niet proberen in de hemel op te klimmen om te kijken of je een gekende bent. Je moet hier afdalen naar het woord van God. En je moet je hart aan dat woord van God toetsen in deze week van voorbereiding. En zo iemand God lief heeft, die is een uitverkoren. Dat is een gekende des Heeren. Makkelijker kan het toch niet? Makkelijker kan het toch niet? Als twee mensen elkaar lief hebben, is het toch niet moeilijk? Als iemand ze vraagt, heb jij die jongen lief? Of heb je dat meisje lief? Als het echt is. Ja, als het niet echt is, dan kruipen ze zo'n beetje in elkaar en zeggen ze, ja, dat weet ik nog niet hoor. We hebben nog maar zo'n pas verkering met elkaar. Maar als je tot een huwelijk wilt komen, dan is dat toch geen vraag, hè? Dan is dat toch geen vraag. Dan hoef je toch niet een kwartier over te verzinnen. Nou, zou dat dan gaan in je verhouding tussen God? Dat huwelijk met God, dat de eeuwige zaligheid inhoudt. Waardoor je deel krijgt aan al de schatten en al de heerlijkheid van God. Waardoor je een kind van God wordt. Waardoor je vrede in je ziel gekregen hebt. Waardoor de wereld voor je vergaan is en je maar één en maar één verlangen heeft om te trouwen. Om tot die huwelijksgemeenschap te kunnen komen die tot in der eeuwen eeuwigheid nooit meer verstoord zal worden. Dat is toch niet moeilijk. Al heeft Petrus dan alles verknald en verdord. Al heeft hij zich de dood en de hel waardig gemaakt. En dat had hij. En dat hebben wij ook. Elke voorbereidingsweek komen we tot ontdekking. Treed niet in het gericht met uw knecht. Want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Maar als Jezus me aan het eind van de week, aan het begin van de week, in het midden van de week, al leg ik als Petrus aan zijn voeten verloren, als die vrouw Simon Jonas zoon hebt geliefd, dan zeg ik, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Nou, daar komt het op aan. Dat is de rechte huwelijksliefde. Dat is het rechte geloof door de liefde werken. En als je dat niet kan zeggen, moet je niet daarom maar komen. Dan moet je eerst je ziel tot God bekeren. Dan moet je noodgeschreid tot God opheffen. Want hij geeft mildelijk en hij verwijt nooit. Want ook in deze week van voorbereiding wilde je nog zelf voorbereiden. Daarvoor is deze preek. Als je dan buiten staat, dan moet je niet buiten blijven staan. En dan moet je niet zeggen, ja, het was een preek, het gaat mij niet aan. Want ik kom toch niet aan het avondmaal.
Dat betekent dus, ik ben een ongelovige. Ik ben op weg naar de hel. Kan elk ogenblik afgelopen zijn. Dan ben ik voor eeuwig verloren. Dat gelooft u niet. Want uw rechtzinnigheid houdt u op de been. Uw rechtzinnigheid. Maar dat houdt het niet in de dag van het gericht hoor. Zelfs je geloof. Al had je geloof dat je bergen verzette. 1 Korinther 13. Al gaf je lichaam over om verbrand te worden. Terwille van het woord van God. En je had de liefde niet. Een luidend metaal, een klinkende schouw, gelijk waardeloos. Maar omgekeerd is het ook waar. Al had je maar een kruimeltje van dat echte geloof. Dat je maar van achter kwam, de laatste. Jezus kleed aanraken omdat je hem lief gekregen hebt. Uit zijn gemeenschap niet kan rondzwerven. Omdat je in hem alles ziet wat je nodig hebt om zalig te worden. Dus nogmaals, de liefde. De liefde alleen. En dan is het geloof. De handlanger. Niet zonder geloof. Maar door het geloof. Waardoor de liefde werkend is. Nou, dat is nou de toets. Nader kan ik het echt niet zeggen. Indringender kan ik het niet zeggen. En duidelijker kan het niet zeggen. Dan moet u hier uw hart maar aan toetsen. Dan moet u dan deze week maar eens ernstig mee bezig zijn. Of dat in uw leven is. Want het geloof verheft u niet. Nee, het echte geloof door de liefde werkende. Dat verheft u niet. De liefde vernedert. De liefde verbrijzelt. Van begin tot eind. Het eerste wat God doet met een arme zondaar. Dat is door hem neer te vellen onder zijn goddelijke liefde. Ik voor u. En wat ben jij voor mij? Want dan liggen we daar. Geen waarde meer voor God. Dan kermen wees me genadig ogen. En elke oefening in het leven. Dat is weer zo. We hebben het altijd weer opnieuw verdorven. We moeten altijd weer opnieuw uit die bron drinken. Uit die bron. En dat is die bron. God is liefde. En dat heeft hij geopenbaard toen hij, zonder dat iemand erom vroeg, zijn zoon gaf in de dood. Die in eeuwigheid voorbestemd heeft en in de tijd geofferd heeft aan het vloekhout der schande. Hij heeft u een exempel, een voorbeeld gegeven. God is liefde. En die onder die liefde niet verbroken wordt, die zal onder de dood en de verdoemenis en de hel ook niet verbroken worden. Als die liefde je niet naar het avondmaal trekt, dan ben je een onbekeerd mens. Dan moet je maar aan God vragen, open mijn ogen, Heer, dat ik zien mag. Dan kan je niet aan het avondmaal. Dan zou je banden nog maar vast te maken. Maar als er een kruimeltje van die liefde in je ziel is, houd aan. Gereed moet, uw hart zal vrolijk leven. Nou druftige vergeet zijn redding niet nooit. Zal die zijn gevangenen begeven. Amen. Lieve heren, we wilden de toets van uw goddelijk woord aan de ziel van deze gemeente leggen. Groot en klein en jong en oud, opdat ze weten mogen waar ze staan. Opdat ze mogen beseffen wie ze zijn. En heren, als ze dan tot de ontdekking komen dat er bij hun een schadelijke weg is. Dat ze misschien veel geloof menen te hebben en veel kennis vergaderd hebben. Maar als ze dan tot de ontdekking komen dat ze de liefde missen. Heren, wil ze dan in die weg tot vernedering brengen. Tot verootmoediging brengt. Laat ze dan met al hun gemis. En als we de liefde missen, dan missen we alles. Aan uw voeten neerzinken. En zeggen, o God, wees mijn zondaar genadig. Het is nog een week. Het is nog een hele week om ons tot God te bekeren. En elke dag en elk uur, dan staat u en u klopt aan de deur van ons leven. Heren, wil het ten nutte doen zijn van de onbekeerde. Laat het tot bekering zijn. Van jong en oud. Maar laat het ook zijn tot versterking. Van al uw kinderen. De zwakken en de sterken. De pasbeginnenden. Die hun eerste pasjes op de levensweg hebben mogen zetten. Maar dat weten ze, heren. Dat ze vanwege uw liefde nog mogen leven. En dat ze vanwege uw gerechtigheid al lang hadden verteerd moeten zijn. Maar dat het uw goede tierenheden zijn, uw vlekkeloze liefde, uw grote trouw, uw ontferming en uw genade. Dat u ze nog roept en nodigt en bij de hand vat en uitleidt uit het diensthuis van de zon. Laat zo de preek in onze overdenking mogen zijn. En als het dan weer zondag is, dat we met de bruid zouden mogen komen om ons te laten bedienen door onze zielenbruidegom en te mogen genieten. Van de gemeenschap met u, Heere Jezus Christus,
die zo lief zondaar had, dat u zelf tot in de hel vernederde om uw bruid te winnen, die u niet lief heeft om te krijgen, maar die u lief heeft om wat u gegeven hebt, en zo in wederliefde altijd aan u verbonden te willen zijn. Laat het zo zijn, o God, dan zal er geur van de middenhof uitgaan, dan zal uw koninkrijk komen, dan zullen zondaren uw trouw en uw liefde en uw genade bewonderen. Dit smeken we van u om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 68, het zevende vers, 68 vers 7. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven, ontving zijn erfdeel edele schoon dan sneeuw. Hoe wit ze zich vertoon aan Salmon ooit kon geven. Het is het zevende vers van Psalm 68. Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.